geleden. Dat was vorig jaar. Ik ben ook in 2019 aangekomen. Oh, hij moet nog aan, hè? Ja. Zo is het beter, denk ik.
Hoop ik. Ja, kijk. Alleen. 2019, in de tussentijd is er wel wat gebeurd, dat bij jullie in de gemeente, klopt dat dan wel op afstand, leef mee. Brieven dingen, kunnen mooie dingen, zo mogen we elkaar op de zondag als kinderen van God ontmoeten. En vanmorgen beginnen we met een nieuwe serie preken over eigenlijk de kenmerken van een baptistengemeente. En dat klinkt een beetje alsof we onszelf een beetje op de borst gaan slaan. Dat gaan we niet doen. We gaan dan onderzoeken van waarom zijn we ook alweer gemeente en hoe zijn wij gemeente. Vanmorgen gaat het dan over gemeente van gelovigen. Dat is het eerste kenmerk. Gemeente van gelovigen. Nou, dat klinkt als een open deur, toch? Je kunt geen gemeente zijn, je kunt geen kerk zijn als je niet gelooft in God,
in de Heer Jezus en in het werk van de Heilige Geest. En toch was dat, toen het baptisme ontstond, een heel belangrijk kenmerk. Toen waren er van die staatskerken, waar mensen lid van waren, maar er nooit kwamen. Eigenlijk geen echt levend geloof hadden, maar toch deel van de kerk waren. En het baptisme zette zich daar als het ware een beetje tegenaan. En het punt waarop het onderscheid kwam, dat was de doop. De doop op geloof door onderdompeling. Tegenwoordig hoor je veel mensen zeggen, het is kinderdoop of volwassen doop. Nou, die tegenstelling die klopt niet. Het gaat om doop op geloof door onderdompeling. En daar hoef je niet per se volwassen voor te zijn. Ik was 13 toen ik gedoopt werd. En zeker wist dat ik een gelovige was, dat ik Jezus wilde volgen. Nou, ik wil daar straks iets meer op dat geloven insteken. Omdat dat voor mij wel de kern van gemeente zijn is. En we doen dat zo meteen inderdaad uit Handelingen 2. Even de context schetsen. Jezus is naar de aarde gekomen, heeft een groep leerlingen om zich heen verzameld, is aan het kruis gegaan om de wereld met God te verzoenen, om zelf het zoenoffer te zijn, dat God het in orde maakt met deze wereld en iedereen het koninkrijk van God binnen kan wandelen die dat wil. En Jezus is opgestaan uit de dood, God heeft dat bekrachtigd, heeft laten zien, het leven wint het altijd. En Jezus is teruggegaan naar de hemel en heeft tegen de leerlingen gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn, beginnen in Jeruzalem, Judea, Samaria en dan zo verder over de hele wereld. Maar wacht, heeft hij erbij gezegd, wacht tot de Heilige Geest over jullie komt. Want dat was de belofte van het nieuwe verbond. Het zou niet hetzelfde verbond zijn waarin mensen allemaal wetten en regels moesten volgen, maar het zou een verbond zijn waarin God ons hart zou veranderen. Waar God zegt, ik geef je in plaats van een hart van steen, ik geef je een hart van vlees. En ik ga in dat hart mijn wetten schrijven. Dus het is niet meer iets wat van buitenaf op je gelegd wordt, maar geloven wordt iets wat van binnenuit komt. En mijn geest zal komen. Ik zal mijn geest geven om dat geloof, om dat leven in jullie uit te werken. Je hoeft het niet meer zelf te doen, maar mijn geest zal het in jullie doen. En de discipelen wachten. En dan komt de Heilige Geest. Met allemaal tekenen. En mensen stromen toe, want ze horen de leerlingen in hun eigen taal spreken. Galileërs die ineens vreemde talen spreken onder leiding van de Heilige Geest. En er is een geluid van wind en er zijn vuur, vlammen als van vuur. En dan gaat Petrus staan. Voor de mensen die zich verzameld hebben. En die houdt een preek. En hij zegt, jongens, jullie hebben Jezus gekruisigd. Maar dit was wat in onze geschriften al door God was voorzegd. Jezus is gekomen om het koningschap van God te vestigen op aarde. Jezus is gekomen om het mogelijk te maken dat wij mensen zijn die vanuit ons binnenste hem kunnen volgen, hem kunnen gehoorzamen. Maar jullie hebben hem gekruisigd. En dan komt de reactie van de mensen in vers 37. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. Degenen die zijn woord aanvaarden lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in de geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Maar het is een fantastisch verhaal natuurlijk. Als dat hier in Muntendam zou gebeuren, dan zou zelfs het Nieuwsblad van het Noorden zou volstaan met krantenkop. Grote opwekking in Muntendam. Hier zou staan een grote opwekking in Jeruzalem. En interviews met Petrus en met Johannes en met iedereen die daarbij betrokken is. Interviews met mensen die net tot geloof zijn gekomen en nog druipend van het water weer boven zijn gekomen van de doop. Massale doopdienst. En CIP zou volstaan met artikelen over deze gemeente. Van wat gebeurt daar allemaal? En er zouden al snel studies gedaan worden. Afstudeerscripties geschreven worden. Hoe doet die gemeente dat daar? Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? De kans zou groot zijn, denk ik, dat al die studies en al die krantenberichten misschien zouden blijven steken bij wat er uiterlijk zichtbaar werd. Bij de uiterlijke dingen. Maar de verandering die hier plaatsvindt bij deze mensen is niet een uiterlijke verandering. Ze gaan voortaan niet anders God dienen. Maar de verandering zit van binnen. Want in een gemeente van gelovigen gaat het daarom. In een gemeente van gelovigen gaat het niet om de buitenkant. Gaat het niet om het soort liederen dat we zingen. Gaat het niet om de dominee. Gaat het niet om het kerkgebouw. Gaat het niet om de huishoudelijke reglementen en de statuten. In de gemeente van Jezus Christus gaat het om het hart en om het geloof. In het hart. En dat is ook precies de reden waarom we, wat we vaak hebben gedaan, denk ik, deze eerste gemeente ook niet moeten verheffen tot het ultieme beeld van zo hoort het en zo moeten we en daar moeten we naar streven en als het daar niet aan voldoet, dan klopt het niet. Nee, weet je, het gaat niet om hoe de dingen gedaan worden. Het gaat om wat er aan de grondslag ligt. En dat mag vertaling vinden in iedere cultuur. Dat is ook wat er zo vaak fout gaat als we gaan kijken naar andere gemeenten waar het allemaal bloeit en groeit, schijnen waar het groeit en bloeit, en gaan proberen te kopiëren wat men daar doet, om het ook in onze gemeente te doen. Waar kijken we dan naar? Dan kijken we weer naar de buitenkant. En dat is gedoemd te mislukken. Als je naar Amerika gaat en je gaat het doelgerichte gemeenteconcept zomaar in je gemeente op de precies dezelfde manier doen, dan kan ik je verzekeren, dan gaat het fout. Natuurlijk is het mooi om kapstokken te hebben, maar uiteindelijk gaat daar gemeenteopbouw en gemeentevernieuwing en gemeenteverandering, als dat al nodig is, gaat daar niet om. We zijn een gemeente van gelovigen. En dat geloof willen we van elkaar zien en dat geloof willen we van elkaar horen. We willen zien wat ons drijft. We willen zien wie we zijn in Jezus Christus. We willen zien hoe we staan in het leven. En Petrus houdt zijn indringende preek om te zeggen, jongens, Jezus heeft het mogelijk gemaakt. Jullie zijn een verdorven geslacht, dat klinkt heel heftig. Eigenlijk stel je niks voor, je bent niks. Maar ik denk dat Petrus bedoelt van, weet je, wij kunnen gewoon niet aan Gods normen voldoen. Dat heeft de geschiedenis van ons volk wel geleerd. Maar God heeft al in onze geschriften die belofte gedaan en het nieuwe is mogelijk. Je krijgt een heel nieuw hart. En de mensen zijn diep geraakt. We hebben het gemist. En al die mensen die daar staan te luisteren, hebben misschien Jezus wel gehoord. Of ze hebben hem gezien, of wat dan ook. Maar ze hebben niet begrepen dat in hem die beloften van God waar zouden worden. En de vraag komt dan ook, mannen, wat moeten we doen? We hebben het gemist, we hebben de trein gemist. Kunnen we nog instappen? Hoe dan? En de boodschap van Petrus is heel duidelijk. Hij zegt, jullie moeten je bekeren en je laten dopen. Dat is jullie kant van de zaak. Je moet het willen. Je moet het willen om in het nieuwe dat God in Jezus begonnen is, om daarin te leven en daaruit te leven. Je moet je bekeren van een leven waarin je nog steeds denkt dat je het zelf moet presteren. Waarin je het van jezelf verwacht, waarin je zelf bepaalt wat je doet, naar een leven waarin je zegt, God, u mag het zeggen. Voortaan bent u de koning van mijn leven. Voortaan wil ik gehoorzaam zijn. En wil ik het van u ontvangen. Je moet je bekeren en als teken daarvan dat je dat wilt, laat je dopen. Daarmee maak je voor iedereen in de wereld en buiten de wereld, in de geestelijke wereld, duidelijk dat je dit gaat doen. En dat er een vernieuwing in je leven gekomen is. Dat er nieuw leven gekomen is. En God gaat daarop antwoorden. Want dan zal God jou de Heilige Geest geven. God zelf, die in jou aanwezig is. Die in jouw hart komt wonen. God gaat zijn DNA met jou delen. Dat vind ik adembenemend. Maar zo staat het in de Bijbel. Dat het zaad van God in ons geplant wordt. En ik weet niet hoe het jullie gaat. Maar ik zit zo vaak nog met die oude mensen in mijn eigen leven te worstelen. En te proberen die wat op te krikken en op te pimpen. Dat heb ik heel lang heel vaak gedaan en soms nog. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie. Je bent vergeven van je zonde en doe je best. Dat is hinken op twee gedachten. Je bent verzoend met God, maar vervolgens moet je nog steeds goed jezelf je best doen. Het evangelie zegt, nee, je bent verzoend met God en voortaan gaat God het in jouw leven doen. Als je hem de ruimte geeft. Hij schept een nieuw leven in jou. En een gemeente van gelovigen betekent dus een gemeente van mensen die dat nieuwe leven van God ontvangen hebben. En dan zegt Paulus ergens in een van zijn brieven, daarom kennen we nu vanaf nu ook niemand meer naar de buitenkant. Dat hebben we altijd gedaan. Zo hebben we naar elkaar gekeken. Maar vanaf nu kennen we elkaar niet meer naar de buitenkant. Maar naar het nieuwe leven in Jezus dat we hebben ontvangen. Daar leggen we de nadruk. Dat zoeken we. Daar gaat onze boodschap over. Je kunt het niet zelf. Goddank heeft Hij Jezus gezonden om je met Hem te verzoenen en het mogelijk te maken mens te zijn zoals God het bedoeld heeft. Dat is de boodschap. Dat is een gemeente van gelovigen. Mensen die daarop gericht zijn. En dan wordt Hij automatisch zichtbaar. Een paar weken geleden was ik in de Betuwe, in wat misschien wel de kern is van de Bijbelbelt. En er is een kleine baptistengemeente een paar jaar geleden ontstaan. En hoe is die ontstaan? Omdat twee echtparen met elkaar de Bijbel gingen lezen. En eigenlijk zagen, wij zaten vast in systematisch religieus denken. En zo zitten de mensen om hun heen grotendeels er nog in. Je moet maar afwachten uiteindelijk. En ja, bijna niemand gaat het halen. Het moet je speciaal geopenbaard worden. Misschien kennen sommigen van jullie het boek Knielen op een bed violen. Nou, die beklemmende sfeer, die heerst daar kerkelijk. En zij kwamen tot geloof en ontdekten, God wil zijn leven met ons delen. God wil zijn leven in ons uitwerken. En ze kwamen tot de ontdekking, wij willen ons bekeren van een religieus systeem naar een levend geloof. En we laten ons dopen in de Rijn. 4 mensen. En zonder dat ze de rugbaarheid aan gaven, kwamen er allemaal reacties van mensen die vroegen van, hé, wat gaat er bij jullie gebeuren? En toen de dag kwam, waren er 27 dopelingen. En het KNMI, het is geloof ik in 2016 geweest, het KNMI voorspelde die zondagmiddag om 2:00 dat het het slechtste weer zou zijn met onweer, harde windstoten en regen. En het was daarvoor drukkend warm geweest en zomers. En ze zijn gaan bidden, ze hebben gezegd, Heer, wij willen laten zien dat we iets nieuws hebben ontdekt. Dat wij het nieuwe leven in Jezus hebben ontdekt. En het bleef droog. En tijdens de dienst liep het aantal dopelingen tot 37 op. Een klein stukje wat er in Jeruzalem gebeurt. Als er iets nieuws komt, dan laat God dat vaak op bijzondere manieren merken. Ook daarom moeten we niet zeggen, ja, zo moet het eigenlijk altijd gaan. Nee, dit was een nieuw begin in Jeruzalem. Net zoals daar in de Betuwe, een nieuw begin. En dan laat God het op een hele bijzondere wijze zien. Maar de kern blijft hetzelfde. We geloven niet meer in een systeem waarin we het zelf moeten proberen. Maar we ontvangen de Geest. En we ontvangen het leven van Jezus in ons hart. En Hij gaat het doen. En dat is merkbaar anders. Niet per se in de vormen. In die gemeente zongen ze nog een psalm op oude berijming. En ze zongen hele oude Johan de Heerliederen. Nou, daar ben ik zo'n beetje mee opgegroeid. Maar ik kende ze niet eens. Zo oud waren ze blijkbaar. En zo onbekend. En af en toe een opwekkingslied. En allemaal omdat ze geloven dat het niet in de vorm zit. Maar omdat ze juist in de vormen niet willen afstoten naar mensen die nog in dat oude systeem vastzitten, maar uitnodigend willen zijn. Het gaat niet om vormen. Een gemeente van gelovigen gaat nooit om vormen. Een gemeente van gelovigen, dat is iets wat je gaat proeven. Daar is Jezus het onderwerp van gesprek. En daar is dat nieuwe leven, de drijvende kracht achter de manier waarop mensen met elkaar omgaan, ook in Jeruzalem. Misschien kunnen we het nog een keer lezen vanaf vers 41... Degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal met 3000 uit. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Want dat was nieuw, dat kenden ze niet. Ja, ze kenden de geschriften, want Joodse gelovigen kenden hun geschriften vaak hele stukken uit het hoofd. Maar het werd nu op een nieuwe manier vanuit Jezus uitgelegd. Dus ja, ze hadden nodig dat ze iedere keer opnieuw gevoed moeten worden in dat nieuwe leven. En ik geloof dat dat nog steeds zo is. Want iedere keer is er weer de neiging om maar weer een stapje terug te doen. Om van die cirkel van het nieuwe leven in Jezus terug te stappen naar, ik moet het zelf doen. Ik had van de week een gesprek met het programmateam in Apeldoorn. En toen zei iemand, ja, soms vind ik wel dat we beter moeten letten op de liederen die we zingen. Want soms zingen we zinnen en dan denk ik, wat staat daar nu eigenlijk? En mijn hart bloeide open. Toen dacht ik, ja, goed zo. En toen, ja, op zo'n moment heb je natuurlijk niet een voorbeeld. Maar later kwam dat voorbeeld wel. Toen zei ik, weet je, één voorbeeld. En het is helemaal niet dat ik daar moeilijk over ga doen of wat dan ook. En iedereen moet met zijn hart zingen als hij dat wil. Maar we zingen het bijna nooit meer volgens mij. Opwekking 125, zie mij voor u staan. Wat staat er dan? Zondig en onrein. Dan zei ik, die zin klopt niet. Zondig, dat hoort aan deze kant. En als de Bijbel, het Nieuwe Testament over zondaar spreekt, spreekt hij altijd over mensen die zich nog niet bekeerd hebben. Voor jou en mij, als je je bekeerd hebt en als je Jezus in je leven hebt toegelaten, heeft het Nieuwe Testament een andere term. Je bent een heilige. Een heilige die nog zondigt. Ik zeg niet dat ik niet zondig. Was het maar waar, maar ik ben geen zondaar meer en ik ben ook niet onrein meer. Ik ben een rein en heilig kind van God. Ik ben een rein en heilig kind van God, niet omdat ik zo'n beste ben, maar omdat God mij in Jezus Christus aanziet. En als ik dat lied zing, dan zing ik vaak zondig, maar nu rein. Ik ben overgegaan van het ene naar het andere. Dat is een gemeente van gelovigen. Dus onderwijs blijft nodig. Ze bleven bij de gemeenschap, staat er. Logisch. Want dat is het water waarin je je beweegt. Waarin je als gelovig mens ook jezelf moet voeden. En dan kun je ernaar verlangen dat er een gemeente is waar alles altijd fantastisch gaat en alles harmonieus verloopt. Maar het is maar de vraag hoeveel je daar werkelijk leert om in het spoor van Jezus te blijven. Het is helemaal niet erg als het af en toe in de gemeente schuurt en botst met elkaar. Want dan leren we om dieper te gaan dan de buitenkant. Dan leren we om naar ons hart te gaan. En dan leren we om vanuit ons hart en vanuit het nieuwe leven naar die ander te kijken. Dan komt de vergeving. Net zoals Jezus. Dan komt er aanvaarding. Net zoals Jezus jou aanvaardt. Dan komt de verdraagzaamheid, zoals God van mij nog zoveel verdraagt, iedere dag weer. Een gemeente van gelovigen heeft de gemeenschap nodig. Want anders ben je letterlijk op je dode eentje. En ze braken het brood. Ze bleven, en dat gaan wij straks ook doen, ze bleven zichzelf herinneren aan het nieuwe dat Jezus is komen brengen. En ze baden, ja, dat hadden ze nodig. Want gebed is de weg om met Jezus in contact te zijn. Om hem te ontmoeten. Die binnenkamer. Stil worden. Soms je hart luchten. Maar ook luisteren. Heer Jezus, u woont in mij. Spreekt u tot mij? Want u zegt zelf, mijn schapen luisteren naar mijn stem en ze herkennen mijn stem. Dus ja, ze bleven bij de gebeden. En dat kun je niet zomaar vertalen van, ja, iedereen moet op de bidstond zijn. Nee, dat mag je vertalen van, joh, weet je, ben je alleen met de Heer? Kun je alleen met hem zijn? Wat zegt de Heer tegen jou? En de bidstond is goed, maar dit is nog veel belangrijker. Dat we elkaar daarop aanspreken. Wanneer ontmoet jij Jezus? Hoe regelmatig? En hoor je zijn stem dan ook? Ze deelden het leven van hart tot hart. En er was vreugde. Ja, hoe kan het anders? Hoe kan het anders? Deze kant, en ik blijf dat maar gewoon even doen, voor de duidelijkheid. Deze kant, daar zit weinig vreugde in, want hier moet ik altijd maar afwachten. Ben ik goed genoeg? Ik heb gezondigd. Ah. Hier leef ik in een kramp van het zelf moeten doen. Maar hier mag ontspanning zijn en vrede. En daar word ik blij van. Heer, ik ben er nog lang niet. Maar dat weet u al lang. En ja, ik doe de dingen niet altijd zoals u dat doet. Maar ik verlang er wel naar. En wilt u het in mij uitwerken? Wat heb ik lang aan deze kant tegen gevoelens van minderwaardigheid gevochten. En mezelf proberen op te krikken. En ik had allerlei overlevingsstrategieën. Ik hing de clown uit, maakte grappen, grollen, zorgde dat iedereen mij aardig vond. Maar van binnen ging ik langzaam maar zeker dood. Ik deed zo mijn best. Om die oude ik af te leggen. Staat er toch? Maar ik faalde hopeloos. Tot ik ontdekte. Heer Jezus, wauw. U bent voor mij gekomen. Voor mij aan het kruis gegaan. U maakt mij een kind van God. Werk dat bewustzijn maar uit in mijn hart, Heer. En toen ging ik merken dat die oude langzaam maar zeker in brokstukken van me afviel. En af en toe voel ik hem nog. Maar dan weet ik dat ik niet heel hard mijn best meer moet doen. Maar dat ik naar Jezus moet. Dat is een geloven. En een gemeente van gelovigen gaat over die dingen. Over het hart. Jezus. Niet als een dogma. Niet als een leerstuk. Maar als de levende Heer die in ieder van ons woont. En die in ons midden is. Als wij elkaar ontmoet. Hij woont in jou en hij woont in mij. En dus wij horen bij elkaar. En dwars door alles heen houden wij elkaar vast, hoe pittig het soms ook kan zijn. Want als we elkaar loslaten, verloochenen we ten diepste de eenheid die we hebben in Jezus. Auw. Bij zoveel gemeenten in de evangelische hoek van de wereld. Als het spannend wordt, pom, patst het weer uit elkaar. De voordeur is vaak groot, maar de achterdeur ook. Wij zijn één. Eenheid is niet iets wat je moet bewerken. Eenheid ligt niet voor ons, eenheid ligt achter ons in Jezus. Eenheid is iets wat je moet laten zien. En waar je dat oude stenen hart moet confronteren met het nieuwe hart. En het moet laten gebeuren. Een gemeente van gelovigen houdt elkaar vast. We zijn zijn rebellenclub in deze wereld. Hoe dan? Misschien moeten we dat maar niet te veel vragen. Hashtag hoe dan, hè? Laten we daar maar van maken, hashtag doe dan. Niet steeds vragen van hoe, maar gewoon maar doen. Het ligt voor ons. Een gemeente van gelovigen is een gemeente die elkaar in elkaar Jezus ziet. Maar die ook altijd weer bedreigd wordt door de systemen van die andere kant. Dezelfde verleidingen als Jezus had. Materie, maak maar brood. En hoe vaak gaat het niet om materiële dingen in de gemeente van Jezus Christus? Hoe vaak gaat het niet om macht en politieke spelletjes in de kerk? Buig voor mij, je mag koning zijn over alle koninkrijken. En in het klein doen we dat vaak in de kerk ook. Spring maar van de tempel en ze zullen je op handen dragen. De engelen, maar ook de mensen zullen... En hoe vaak doen we dat ook niet in de kerk. En wat dacht je van het individualisme van vandaag? Waar het vooral gaat over ik vind... En ik wil. En mijn gelijk. En als deze gemeente niet aan mijn verwachtingen voldoet, dan zoek ik het wel weer anders. Dan zoek ik wel een club waar mensen zijn zoals ik. Fijne mensen. Maar we leren het meest van de dalen. Het meest van het schuren aan elkaar. Het meest van conflicten. Een gemeente van gelovigen. Maar het gaat om het hart van Jezus. Waar je zo ook mensen benadert. Wie ben jij? En wat kan ik in jouw leven leren over de God die ik ook dien? In plaats van, dit zijn onze standpunten. En daar moet u het mee doen. Een gemeente waarin Jezus de bron is en waar iedereen mag komen. Zonder hekken en zonder grenzen. Waar iedereen mag komen om te drinken van het levende water. En waarin de gelovigen in de kracht van het levende water geloven. En niet in hun eigen hekken en grenzen die ze plaatsen om de gemeente. Wat zie ik van Gods geest in jou? Welke vrucht herken ik van wat de geest in jou aan het uitwerken is? Ook al ben je anders dan ik. Ook al zijn je levensomstandigheden anders dan ik. Ook al maak je misschien zelfs andere keuzes dan ik maak. En misschien heb je zelfs wel andere standpunten dan ik. Maar wat zie ik van de geest in jouw leven waar ik van mag leren? De gemeente van gelovigen gaat het niet om wat vinden wij van dit en wat vinden wij van dat. Maar daar gaat het hoe leren we elkaar de liefde. Hoe leren we elkaar God lief hebben en elkaar als onszelf? En hoe leren we de mensen om ons heen die nog aan die andere kant staan, dat het gaat om liefde? Een gemeente van gelovigen is een gezin. waar niet iedereen het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Omdat we weten dat wat ons bindt aan deze kant, Jezus en het nieuwe leven dat God ons gegeven heeft, is zoveel meer dan wat ons ooit van elkaar zou kunnen scheiden. Een gemeente van gelovigen. Dat gaat niet primair om de doop. Misschien hebben we als baptisten daar wel tientallen jaren veel te veel de nadruk op gelegd. En dan wordt het al bijna weer een dingetje van deze kant. Snap je? Ik geloof nog steeds in de doop op geloof door onderdompeling. Als beeld van wat Jezus in ons leven doet. Een nieuw leven geven, van waaruit we mogen leren leven. En van waaruit we mogen leren zijn gemeente te zijn. Dat is het hart van een gemeente van gelovigen. En daarom vieren we zometeen het avondmaal.